Maarten van Woerden aangeschoven. Maarten is lid van de Stichting Fondswerving voor de restauratie van de Nieuwe Kerk. En we gaan met hem praten over de restauratie en over de fondswerving. Maarten, welkom.
Dankjewel.
We hebben allemaal, elke Delftenaar zal gezien hebben dat de Nieuwe Kerk in de steiger staat. Helemaal ombouwd door een
mooie schutting.
Ja. Kan je vertellen wat er precies gerestaureerd wordt en wat de plannen zijn voor de restauratie?
Ja, de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden zijn tweeledig. Allereerst is het echt puur de restauratie. In 2000 is er een rapport opgesteld over de staat van de kerk. En daaruit bleek al hoe noodzakelijk de restauratie is. En aan de andere kant gaan we ook meer herinrichten en moderniseren. Zodat de kerk als gebouw echt een plek kan worden waar mensen bij elkaar komen. Ook exposities georganiseerd kunnen worden en congressen. Ja, en de restauratie, dat is veruit wel het grootste project. Dat is dus echt nodig, zoals ik al zei. Dus dat zijn ook heel diverse aspecten die onder handen worden genomen. Dus als eerst heb je het dak, wat op dit moment aan gewerkt wordt. De glas- en loodramen, die worden aangepakt, opgeknapt en weer teruggezet met een beschermlaagje. Maar ook weer wat meer tastbare dingen, zoals het graf van Hugo de Groot. Dat wordt binnenkort gerestaureerd en weer mooi gemaakt. Dus ja, eigenlijk heel divers. Dus echt broodnodige dingen, maar ook dingen waardoor de kerk echt beter en mooier weer gaat worden. En de komende jaren ook weer gebruikt kan worden.
En die herinrichting, kan je daar iets over vertellen? Wat zijn daar de plannen voor?
Ja, dat zijn hele spannende en mooie plannen. Die zijn er echt op gericht om de kerk gebruiksvriendelijker te maken. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld maar 2 toiletten. Nou, dat is veel te weinig voor zoveel toeristen en bezoekers. Dus wat het grote plan onder andere is om een souterrain te maken in de tuin op dit moment. Daar zijn ze nog niet mee begonnen, maar het idee is dus dat er een grote kelder in de tuin komt waar de wc's bijvoorbeeld komen, maar ook een verzamelhal en zulke soort dingen. Dus dat we het echt goed kunnen gaan verhuren en dat de kerk zelfstandig exploitabel is en dat we het echt op die manier in stand kunnen houden.
En zijn er ook plannen voor in de kerkzaal?
Ja, misschien wel het fijnste is natuurlijk de vloerverwarming. Het is natuurlijk altijd een koude kerk in de winter, dus als we het dan mogen gaan verhuren, maar ook voor de kerkgangers zelf is het natuurlijk fijn als de vloerverwarming er eenmaal is. Maar wat ook heel gaaf is dat de banken in het midden van de kerk, die zullen vervangen worden voor een stoelenplan. Het idee is dan ook voor het gebruik ervan dat het makkelijk te verschuiven is. Maar dat je ook uiteindelijk een mooie doorloop in één keer naar het grafmonument krijgt op het moment dat je de kerk binnenloopt door de poorten. Dus dat geeft wel een heel mooi beeld meteen. En dat je niet een hele omloop moet doen, maar direct naar toch wel een van de mooiste plekken in de kerk kan toegaan.
Krijg je dan ook een situatie die kan blijven staan? Stel dat er nog eens een uitvaart is in het Koninklijk Huis.
Mm-hmm.
De laatste keer is de kerk helemaal verbouwd.
Ja.
Zo'n beetje.
Ja.
Kan die in die situatie wel blijven staan? Weet je dat?
Het stoelenplan bedoel je?
Het stoelenplan?
Ja, dat op zich wel. Het ligt natuurlijk aan de specifieke wensen uiteindelijk. Maar die banken hoeven niet meer eruit te worden gehaald. En dat scheelt een heleboel dan.
Ik heb stijgers buiten gezien. Zijn er ook stijgers binnen?
Ook binnen. Want ook het plafond bijvoorbeeld, dat wordt aangepakt. Het is een mooie plafondschildering in de jaren 30 bij de vorige restauratie. En die wordt dan ook weer hersteld. Maar ook daar wordt aan het dak en aan het metselwerk ook gewerkt. Dus ook binnen is er een mooie stijger. Ja, en die staat er tot en met juni. En daar zou ik zo meteen nog even bij de fondswerving gedeeld op terugkomen. Maar onder bepaalde voorwaarden kan die stijger ook op geklommen worden door bezoekers. En dat is wel een heel gaaf en uniek beeld wat je dan kan krijgen.
Ja, ik hoor zelf ook bij de gelukkigen die dat al een keer hebben meegemaakt.
Ja.
Heel mooi om te zien hoe er aan het houtwerk gewerkt wordt.
Ja.
En aan glas en lood en aan het plafond.
Ja. Ja, het is heel leuk om op die manier ook te betrokken zijn bij de restauratie. Dat je echt goed kan zien wat er allemaal gebeurt daar. Dus dat is wel heel uniek wat dat betreft.
We praten verder met Maarten van Woerden, lid van de Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk. En ik wil me nu specifiek richten op dat stukje fondswerving.
Okay.
Zo'n project kan me voorstellen dat het wel een aantal miljoenen kost. Moet de kerk dat uit eigen zak betalen? Hoe gaat het in zijn werk en hoe duur is het eigenlijk?
Nee, gelukkig hoeven we het niet allemaal zelf te betalen. Het totale project dat is begroot op 11 miljoen euro. Gelukkig heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft, die staan al garant voor 8 miljoen euro. Dus daar zijn we echt ontzettend blij mee. Want zonder die steun dan wordt het echt een ontzettend moeilijke wei om die kerk weer in goede staat te krijgen. Dus de snelle rekenaar ziet dat er dan nog wel een gat zit van 3 miljoen. En daar is dan de protestantse kerkelijke gemeente wel verantwoordelijk voor. En om die 3 miljoen dan op te halen, is de stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk opgericht. Ja, die stichting bestaat uit 7 leden en die heeft als enige doel het bij elkaar halen van de 3 miljoen euro.
Ja, ten opzichte van de 8 miljoen klinkt het misschien niet zoveel, maar 3 miljoen is nog wel een heel erg groot bedrag. Hoeveel tijd hebben jullie daar nog voor om dat binnen te brengen?
In principe gewoon zolang het project de restauratie en de herinrichting doorlopen. Dus dat is tot en met eind 2015 ongeveer. Dus we hebben nu nog nog anderhalf jaar. Dus ja, in die tijd moeten we dan nog een flink bedrag bij elkaar halen.
Wat is jullie strategie om dat bij elkaar te krijgen?
Om het even beeldend te zeggen dat we het niet op één paard gokken. We hebben, zoals ik zei, we bestaan uit 7 mensen, de stichting. En binnen de stichting zijn we allemaal verantwoordelijk voor een bepaald doel, zeg maar. Zo hebben we bijvoorbeeld een kleine subcommissie die bezig is met fondsenwerving bij echt de fondsen. Dus dat is het opstellen van plannen en op die manier vanuit die fondsen geld halen. Maar we proberen ook onze eigen achterban gewoon aan te schrijven op om giften te geven, maar ook op andere manieren een steentje bij te dragen. Dus door heel verschillende werkzaamheden te ontplooien, proberen we die 3 miljoen bij elkaar te halen. En dat is ook wel nodig vanuit verschillende kanten.
Hoe ver zijn jullie ondertussen?
Exacte stand weet ik niet. Dat verandert natuurlijk elke dag, gelukkig. Maar we hebben nog heel wat te gaan, in ieder geval.
Gaan jullie ook de boer op in Delft, bij de Delftse bevolking?
Ja, dat proberen we wel. Zoals ik zei, we gaan heel breed. Dus inderdaad ook de bewoners van Delft. We hebben daar op dit moment nog niet echt een exact plan om die te bereiken. We hopen wel gewoon van dat we uit kunnen gaan van dat zij ook inzien hoe belangrijk de nieuwe kerk is voor Delft. Het is natuurlijk een trekpleister van enorm veel toeristen. Minimaal 200.000 per jaar wel. Dus het is ook voor de economie van Delft natuurlijk ontzettend belangrijk dat die nieuwe kerk blijft bestaan en mensen blijft trekken. Dus we hopen wel dat zij inzien hoe belangrijk het is. En dan is het vanuit de Stichting Fondswerving natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, geef een gift. Maar we hebben daar natuurlijk wel tegenprestaties tegenover staan. Zoals ik net zei, die stijgertour tot en met juni als €150 doneren bijvoorbeeld, kunnen ze die stijgertour bijvoorbeeld op. Dus op die manier proberen we ze wel te belonen voor hun betrokkenheid. Dan.
Kan je ook gewoon betalen voor zo'n stijgertour? Je melden bij de balie en zeg ik wil graag de stijgers op. Of moet je een afspraak maken?
Het moet wel met een afspraak gaan inderdaad. Het is vaak gewoon dat het alleen door de week kan. Ja, het is niet helemaal alleen maar veilig. Het heeft ook bepaalde risico's. Dus de architecten moeten dan ook mee. En er kunnen ook niet te veel mensen tegelijk. Dus afspraak is wel nodig. Maar er kan ook gewoon voor betaald worden. Maar dat zien we dan als gift.
Ja, exact.
Ja. En kunnen mensen ook, zoals je bij andere geldinzamelingsacties voor restauraties wel eens ziet, een tegel kopen of een stukje van het glas in loodraam of
ja,
zoiets?
Dat klopt. Dat kan ook op de site. De site van de oude en nieuwe kerk Delft.nl. Daar is ook een aparte pagina ingericht voor de restauratie. En daar kunnen mensen inderdaad ook gewoon één simpele baksteen kopen. Of inderdaad een stukje van het gebrand schilderde raam. Dus op die manier kunnen ze toch een deel van de kerk toe-eigenen. Of in ieder geval bijdragen. Echt een letterlijk een steentje bijdragen.
Nou. Maarten, bedankt voor je komst en je informatie. Heel veel sterkte met het bijeenhalen van het geld.
Ja, dankjewel.
Ik hoop dat het allemaal goed lukt.
De kerkagenda.
Wat is er in de komende week te doen in de kerk in Delft? We beginnen morgen, 11 mei. Morgen is er om 10:00 een dienst in de Hofkerk, die speciaal gericht is ook en geschikt is voor doven. 10:00, Hofkerk, kort van de Lindenstraat en de voorganger is dominee G. de Best. Ook morgen, om 3:00, is er een zogenaamde poortlezing in de consistorie van de Remonstrantse Kerk. Marius van Leeuwen die zal spreken over de vraag hoe nodig is het te geloven. Hoewel in de moderne tijd geloven geen vanzelfsprekendheid meer is, geen must, blijft de optie geloof wel open.
En dan ook morgenmiddag om 3:00 is het kerkclubje met verstandelijk gehandicapten. Dat is van 3 tot 4 aan de Roland Holstlaan 1087 te Delft. En iedereen is daar welkom. Meer informatie en contactgegevens over alle onderwerpen vindt u natuurlijk via www.raadvoorkerkendelft.nl. Dan ook morgen 11 mei, het is een drukke moederdag blijkt wel, is er een concert in de synagoge hier in Delft van Misrak van de Miserac Klesmer Band. En dat is een akoestische band bestaande uit 4 jonge muzikanten uit heel Nederland die hun liefde voor Oost-Europese muziek delen. Kaarten daarvoor kosten in de voorverkoop €10. En er zijn natuurlijk allerlei kortingen. Aan de zaal worden de kaarten iets duurder. Informatie op onze website.
We blijven nog even op Moederdag. Morgenavond om 7 uur is in Den Hoorn in de Rooms-Katholieke Kerk een TC-viering die geleid wordt door Jan Lamberts, bekend als presentator van dit programma. Dan gaan we naar maandag, maandag 12 mei. Maandagochtend om 10 uur is er een spirituele ontmoeting. Een kring met geleide meditatie en bespreken van een tekst onder leiding van dominee Erik Cossé. Het vindt plaats in de consistorie van de Remonstrantse Kerk om 10 uur dus.
Ja, en dan gaan we naar 12 mei maandag, de zaterdag. In de Hofkerk is weer leerhuis. En in het leerhuis, daar wordt gedaan aan verdieping van de achtergronden van Bijbel en theologie. En daarbij worden steeds thema's gekozen die te maken hebben met de politieke en maatschappelijke actualiteit. Het is in de Hofkerk van 8 tot 9:30 s'avonds. En staat onder leiding van dominee Caroline de Nederlanden. Meer informatie via onze website. Dan dinsdag 13 mei is er een avond in de reeks Voor God was er niets en Maria is zijn moeder. Een bekende uitspraak van Herman Finkers. Er is dan een lezing over het Mariabeeld in de Oude Kerk door pater Dries van de Akker. Zometeen praten we met Paul Dres mee verder over deze lezing. Die lezing begint om 8 uur, duurt tot 10 uur en is in de Link in Maasland.
Vrijdag 16 mei. Om 5 uur organiseert de Johannieter Hulpgroep een maaltijd in de Hofkerk. Het is een maaltijd waar iedereen welkom is. Deelname is gratis, maar er zal wel een collecte gehouden worden om de onkosten te bestrijden. Een telefonische opgave is noodzakelijk vooraf. Informatie kunt u vinden op www.raadvankerken.nl. Op zaterdag 17 mei is er een leuk concert in Delfgauw in het kerkelijk centrum van het muzikale duo Marcel en Lydia Zimmer. Ze treden 2 keer op. 'S Middags voor kinderen. Het vindt plaats om 3:30 en 's avonds om 8:00 een volwassen concert met liveband. Kaarten voor het kinderconcert zijn €5, voor het volwassen concert €7,50. En meer informatie kunt u vinden op de site van de Raad van Kerken.
Ja, dan is er ook volgende week zaterdag boekenmarkt in de Marcuskerk in Voorhof van 10:00 tot 2:30. En daar worden boeken geverkocht. En de opbrengst is voor het kinderkamp dat de kerk organiseert. En een andere helft van de opbrengst is voor Erik Bouter, die zich in Bonaire inzet om hulp te bieden aan ex-verslaafden. Dat zijn dus 2 mooie doelen. Ook volgende week om 10:00 ochtends tot 12:30 is er een Amnesty-schrijfochtend in de pastorie van de Rooms-Katholieke Kerk aan de Raamstraat, nummer 78, schrijfochtend voor Amnesty. En dat was de kerkagenda voor deze week. Volgende week is er natuurlijk ook een nieuwe radio-uitzending en dan zal de kerkagenda weer vervolgd worden.
Nu volgt het gesprek van de week.
Bij ons in de studio is meneer Paul Dres mee. En meneer Dres mee is deken van het Maria van Jesse Gilde, van het Omgangsgilde van de Delfse Omgang. Meneer Dres mee, welkom in de studio. De Delfse Omgang, dat klinkt bijna als een gevestigd begrip. Inmiddels, ik woon nu zelf 3 jaar in Delft. En je kan het tegen veel mensen zeggen, heb ik gemerkt. En dan weten ze wel waar het over gaat. Maar toch even voor alle luisteraars. Wat is dat, de omgang?
De omgang is een processie door de stad. En dat is eigenlijk een processie uit dankbaarheid bij de genezing van een zekere Machteld. Een Machteld woonde in Den Haag. En is in 1327 is zij onder begeleiding naar Delft gekomen. Ze kreeg een ingeving dat ze hier naartoe moest. En ze is uiteindelijk in de Oude Kerk, Bartholomeuskerk heette dat toen. En nog later Hippolytuskerk. Is zij genezen van haar blindheid tijdens een eucharistisch gebed van de priester.
En tijdens het eucharistisch gebed, dus dat doet een beetje een link bijna vermoeden met de omgang zoals ze die in Amsterdam kennen. Ja. Waar een wonder rondom de hostie natuurlijk centraal staat. Ja. Maar toch gaat de aandacht in deze omgang meer uit naar Maria.
Ja, dat is omdat Maria natuurlijk in de regel voorspreekster is in de Rooms-Katholieke Kerk. En dus is die hele processie opgedragen aan Maria van Jesse. We hebben daar een prachtig beeld ook van staan in de kapel van de Hippolyte, van de Burgerkerk, Rivièrekerk. En we hebben ook een vaandel waarop dat opnieuw is uitgebeeld. En dat vaandel, dat wordt meegedragen door de stad. En het is wel grappig, want dat vaandel is oorspronkelijk een kazuifel geweest. Dan hebben ze het een en ander uitgeknipt en op een vaandel genaaid. En dat wordt meegedragen door de stad.
Ja, even voor de luisteraars, een kazuifel, dames en heren, is een gewaad dat de priester tijdens de mis draagt. En daar is dus de afbeelding. Hè?
Ja.
Was een mooi kazuifel met een Maria-afbeelding erop. De afbeelding is er afgehaald en daar is een vaandel van gemaakt.
Ja.
Zo werd er in het verleden wel vaker wat heen en weer vermaakt. Want ook bruidsjaponnen werden wel eens kazuifels. Delftse omgang door Delft, hoe loopt die ongeveer?
Ja, die gaat eigenlijk echt door de binnenstad. Wij starten daarbij in de Hippolytische kapel. Het hele festijn vindt plaats op 15 juni. En dan gaan wij de binnenstad door over het Oude Delft. En uiteindelijk komen we dan terecht over de markt. En dan lopen we dwars over die markt. En op dat moment gaan de klokken van de Marie-Vieste-kerk gaan luiden. Dat is altijd een heel plechtig moment, want het is natuurlijk ontzettend stil in de stad. En dan hoorden we alleen maar die klokken en de mensen die dan achter mij aankomen. Dat zijn er meestal 250 tot 300. En dan komen we uiteindelijk via de Burgwal naar de Marie-Vieste-kerk. En daar vindt een soort aanbidding plaats met kaarsen. Iedereen krijgt een kaars en die zet die voor in bij Maria neer. En dan vindt de eucharistieviering plaats. En eigenlijk is die hele processie een soort van dankbaarheidsbetoon aan Maria van eigenlijk de hele Delftse bevolking. Want in 1327 zijn ze begonnen om die processie te lopen. En daar liep van alles en nog wat mee. Mensen die aflaten moesten verdienen. Mensen die straf hadden en op die manier hoopten er vanaf te komen. Er liepen zelfs naakten mee. Franciscanen liepen mee zonder schoenen aan. En zo was een bonte optocht van mensen die met die processie meeliepen. Nou, dat is er natuurlijk een beetje van af. Er is natuurlijk nu soberheid, is nu troef. Maar in die tijd is door de hele Delftse bevolking beloofd om dat jaarlijks te herhalen.
Ja, u zegt soberheid is nu troef. Er is een periode geweest toen het katholicisme is natuurlijk verboden geweest in Nederland. Daaruit uit die periode stammen de schuilkerken onder andere. Dan processies waren in die periode natuurlijk ook verboden.
Ja, was mag niet.
Je was natuurlijk wel gek als je als katholiek over straat ging in een processie, want je was zo strafbaar als wat. Ja. En in die tijd is een beetje zijn de ommegangen ook ontstaan. Hè? Net als in Amsterdam, volgens mij, dat wel de route gelopen werd, maar zonder zichtbare tekenen.
Klopt.
U vertelde net al, tegenwoordig is er een vaandel, maar is er nog meer zichtbaars aan de processie? Want u spreekt nu meer over een processie dan over een omgang.
Ja, nou, het is eigenlijk het woord omgang is beter dan het woord processie, denk ik. Processie vindt meer plaats in de kerk, heb ik de indruk, en de omgang erbuiten. In ieder geval, die studenten van Vergiel, zijn heel duidelijk aanwezig, want dat is zo dat ze 85 jaar geleden heeft een van de studenten van Vergiel opnieuw die omgang gelopen. En er zijn er dus nog steeds bij betrokken. Dat hele bestuur loopt mee. Die lopen natuurlijk uiteraard in kostuum van Vergiel. Die hebben flambouwen bij zich, kaarsen die branden. Die lopen voor het vaandel uit. En daarvoor lopen de voorgangers en misdienaars. En tijdens de hele stoet wordt er met wierook wordt er gerookt. Dus die korrels die worden er af en toe ingelegd. Nou, dat is ook heel grappig, want dan moeten we 3 of 4 keer stoppen. En dan gaan die kinderen gaan heel zorgvuldig met die korrels in het wierooksvat. En dan daarna kunnen we weer volop lopen met wierook en al. Het is echt heel teder om dat te zien. En om daar als voorganger of als deken de leiding aan te geven. En dan lopen er achter ons aan zo'n vaste club van mensen, zo'n 250. En we hebben ook tegenwoordig gasten uit Zusteren of Weert of Breda. We proberen wel een klein beetje ons schilder wat duidelijker te maken in heel Nederland.
Ja, ja. Nu
het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, en we zijn in gesprek met gildedeken Paul Dresmee. Hij is deken van het omgangsgilde hier in Delft. Die de zorg draagt voor de jaarlijkse Maria van Jesse omgang. Dit jaar voor de 85ste keer nadat een student van de vereniging Sanctus Virgilius daar weer mee is begonnen. En ook het 75ste jaar dat het gilde weer bestaat. Het gilde is 10 jaar daarna weer opgericht. Meneer Dresmee, er is van de week een lezing. Die wordt gehouden door pater Dries van de Akker. Iemand die we hier in de studio ook al een keer te gast hebben gehad. En zijn naam wordt hier ook wel vaker genoemd. Hoe gaat die lezing er een beetje uitzien?
Nou, wij komen in Maasland bij elkaar. En die lezing wordt nu voor de 5e keer gehouden. We hebben hem 4 keer in Delft gedaan. In alle kerken. En nu is Sion aan de beurt. Ja, wij beginnen daar gewoon met het hele verhaal te vertellen. Dus pater van de Akker gaat in op het wonder, gaat in op Machteld, die blinde vrouw. Die vertelt vervolgens wie er allemaal meeliepen in die stoet. Die vertelt vervolgens ook in de regel welke wonderen er nog meer hebben plaatsgevonden in die periode. Want het is natuurlijk niet een wonder wat zomaar uit de lucht is gevallen. Dat wordt natuurlijk onderzocht en zo zijn er nog zo'n stuk of 8 wonderen gebeurd. En ja, op die manier komen we in deze tijd terecht. Dan komen we bij Jules Vroeger terecht. Bij het vaandel. Hij heeft een beschrijving gemaakt van het vaandel waar we het over hebben. En in de regel vertellen we ook nog zo'n half uur van de 2 uur wat wij op het moment doen met het gilde. Waar we lopen, hoe we proberen uit te breiden. En hoe we dit verhaal in ieder geval handen en voeten willen blijven geven. Sowieso in de stad Delft. En hij neemt het deel voor zijn rekening van de geschiedenis. En ook natuurlijk waarom dat Mariabeeld in de Oude Kerk stond. Dat is natuurlijk ook de titel van zijn lezing.
Ongetwijfeld een interessante lezing. Ik weet uit ervaring dat luisteren naar pater van de Akker, dat is een genot. Want het is een verhalenverteller puur zang. Hebben we ook gemerkt toen hij hier enige tijd geleden in de studio was om te vertellen over de paaswagen. Omgang die begint in de Hippolytuskapel, heb ik begrepen.
Ja.
Waarom begint u juist op die locatie?
Ik heb geen idee. Ik heb dat wel eens nageprobeerd te zoeken, maar dat is onbekend. En ik denk dat dat, misschien heeft dat wel met Jules Vroeger te maken. Ik denk dat het ook komt omdat de Hippolytuskapel vroeger de aula was van de TU. En Vroeger was daar student, is daar naderhand hoogleraar geworden. En als wij daar zijn, dan kunnen we altijd nog beneden. Er staan een aantal kasten opgesteld met, zeg maar, met de mantels van de hoogleraren. En dat kastje van Vroeger, dat is nog altijd zichtbaar. Zijn naam staat er nog altijd op. Ik vermoed dat daar de link ligt, dat we daar beginnen. En ja, gelukkig is die kapel tegenwoordig te klein om alle mensen die meelopen te huisvesten. Maar goed, we beginnen daar met een soort van gebedsdienst. Wordt ook even nog toegelicht wat het thema is van het jaar. En daarna gaan we lopen. En waarom ze nou precies in de Hippolytuskapel beginnen, weet ik niet. Maar waarom we in de Maria van Jesse kerk eindigen, is natuurlijk wel duidelijker.
Ja, dat is inderdaad duidelijk. En van de Hippolytuskapel lopen jullie langs de Oude Kerk, denk ik?
Ja, we maken een rondje langs die kerk, ja. Want dat is ook wel heel grappig dat als wij daar dan langslopen, dan is meestal de dienst aan de gang. En dan hebben we meestal orgelspel als we er langslopen. Ja, het moet allemaal toevallig zo zijn. Maar die tocht, die is stil. In tegenstelling tot vroeger met alle toeters en bellen. Maar mensen zijn altijd wel heel erg onder de indruk van de stilte van de tocht. En wij nadrukken ook altijd dat ook de mensen achterin stil moeten zijn. En ja, het is wat je noemt, het is een bezienswaardigheid door de stad heen op de vroege ochtend.
Dat kan ik me voorstellen dat het een bezienswaardigheid is. De tocht, de stille omgang, of de omgang, de Delftse omgang, dames en heren, is op 15 juni. En van de week is er dus een lezing door pater Dries van de Akker, dinsdag 13 mei om 8 uur in de Link in Maasland. Maasland, omdat de parochie daar ook bij onder hetzelfde team valt als de Delftse parochie. Een interessante lezing die zeker de moeite waard is om te gaan beluisteren. Er wordt een bijdrage voor gevraagd van €3. En op 15 juni in alle vroegte kunt u de omgang aanschouwen. Meneer Dresmee, bedankt voor uw aanwezigheid.
De gedachte van de week.
Ja, en de gedachte van de week wordt deze keer verzorgd door mijn medepresentator René Strenghold, missionair werker van de Protestantse Kerk in Delft.
Deze dagen regent het voor het eerst weer, na een flink droge maand. Je kan de regen zien als vervelend ongemak of als weldaad voor de natuur. Twee manieren om er naar te kijken. Zo is het ook met geloof. Wel of niet geloven in God zijn twee manieren van kijken. Ik kan naar mijn lichaam kijken en zeggen, wat een prachtig product van toeval, kroonstuk van de evolutie. Of ik kan zeggen, wat een prachtig kunstwerk, het moet het werk zijn van de schepper. Deze week was ik bij een begrafenis. Het sterven kan je zien als het absolute einde. Je kan het ook zien als thuiskomen. De vrouw rond wie er graven stonden was van het laatste overtuigd. Als ik God in mijn leven als herder heb leren kennen, dan zal hij me ook in de dood vasthouden. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik weet dat hij me brengen zal naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. Op zo'n moment komt het erop aan, is wat ik in dit leven heb geloofd echt waar of niet. Mijn punt is dat je wel of niet gelooft in God of in een leven na de dood, dat is een kwestie van kijken. Het gaat niet om feit tegenover geloof. Geloven of niet geloven zijn twee manieren om naar de feiten te kijken, naar het leven te kijken, naar alles wat je meemaakt. En de vraag is, welke manier van kijken kies je? Waarom ik kies voor de zienswijze van het geloof wil ik laten voelen met een verhaal van de helaas overleden priester Henry Nouwen. Het gaat over een tweeling, in de baarmoeder nog. De een zegt, geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? Jazeker, dat is er. Ons leven hier is bedoeld om te groeien zodat we ons op het bestaan na de geboorte kunnen voorbereiden. Nonsens, zegt de ander, dat bestaat toch niet? Hoe moet dat eruit zien, zo'n leven na de geboorte? Dat weet ik ook niet precies, maar het zal veel lichter en helderder zijn dan hier. En misschien zullen we dan rond kunnen lopen en met de mond eten. Wat een onzin. Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet? En met je mond eten, wat een raar idee. We hebben toch de navelstreng die ons voedt? Toch, ik weet zeker dat het kan. Het is gewoon anders dan hier. Met de geboorte is dit leven ten einde, zegt de ander. En het leven hier is alleen maar donker en een kwelling. Ook al weet ik niet precies hoe het leven na de geboorte eruit ziet, we zullen dan in ieder geval onze moeder zien en ze zal voor ons zorgen. Moeder? Jij gelooft in een moeder? Waar is ze dan? Nou hier, overal om ons heen. We zijn en bestaan in haar en door haar. Zonder haar konden we niet bestaan. Van een moeder heb ik nooit iets gemerkt of gezien, dus ze bestaat ook niet. Soms, zegt de ander, als we stil zijn, kun je haar voor ons horen zingen. Of voelen hoe ze onze wereld streelt.
Dit was weer onze uitzending voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met een uitzending. U kunt op halverwege de week wel op de website weer vinden wat onze onderwerpen zullen zijn. En voor nu sluiten wij af. We wensen u een goede zondag en vrede en alle goeds.